Dag Gaston Doorn.
Ja, dag.
Taaljournalist. Je bent hier omdat je een boek hebt geschreven. Lingua heet het. Dwars door Europa in 69 talen.
Ja, schuldig.
Het is je vergeven, want ik heb het gisteren en eergisteren met veel plezier zitten lezen. Ja, het is wat het is. Een reis door Europa in 69 talen. Ik wist eigenlijk niet dat er 69 talen waren in Europa.
Je kunt er zelfs nog gemakkelijk een hoger aantal van maken als je de talen van Rusland mee gaat tellen. En er waren ook wel kleinere talen die me niet zo tot een hoofdstuk wisten te inspireren. Dus die heb ik stilzwijgend terzijde gelegd.
Ja.
Er zijn er veel.
Terwijl we nu aan het kletsen zijn, al dacht ik, verdorie, ik had een andere inleiding bedacht voor Gaston Doorn.
Allee, ik wou zeggen, doe het einde van de plaat en dan doen we het opnieuw.
Dat waren de Fab Four. Ja. Dag Gaston Doorn.
Hallo.
Welkom in Antwerpen, de stad van Johannes Becanus.
Ah, juist, ja.
Ik vond die vorige inleiding.
Is het waar?
Ja, ik weet wel wie je bedoelt.
Ja. Je bent terechtgekomen in de stad waar de taal, alle talen, ontstaan zijn.
Ja, zo is het. Althans volgens meneer Becanus. Hij heeft inderdaad beweerd dat van alle talen in de wereld het Nederlands en in het bijzonder het Antwerpse dialect de alleroudste is. Dat alle andere talen daaruit ontstaan zijn.
Dat is zo'n humanist, hè? Dat is 16e eeuw.
Ja, hij heeft voor de rest best zinnige dingen gezegd, inderdaad. Dat klopt.
Hij heeft gezegd, ik heb er ooit nog over geleerd, lang geleden, dat in het aardsparadijs der Nederlands / Antwerps wordt gesproken. Door Adam en Eva.
Adam was afgeleid van haatdam. Een dam tegen de haat. Daarom heet hij zo. Ah. En die H werd natuurlijk niet uitgesproken hier.
Haatdam.
Precies.
Ja. Oké. Okay.
Maar het klopt niet. Laat ik zeggen dat de inzichten wel voortgeschreden zijn sindsdien.
Ja, dit is een Antwerpenaar die dat van het Antwerps beweert.
Hij kwam eigenlijk niet uit Antwerpen. Ah. Hij kwam uit Heidbeekanus, omdat hij uit Hilvarenbeek. Daar is hij geboren, in Hilvarenbeek, in wat nu Noord-Brabant is. Maar hij heeft hier, geloof ik, wel een groot deel van zijn leven gewoond, ja.
Oh, dus, maar dan zou het dus werkelijk objectief kunnen zijn. Ik dacht te zeggen, er zal in elke stad wel iemand te vinden zijn dat het dialect van die stad de oorsprong.
Ja, er zijn wel heel veel landen in ieder geval waar dat gebeurt. Dus er is ook een Zweed die gezegd heeft dat Zweeds het oudste was. Er zijn zeker meerdere Duitsers geweest die het beweerd hebben. Er is een Nederlandse Canadees die heeft gezegd dat het Baskisch de oudste taal is. Zo zijn er een hele lijst inderdaad.
Ja. Je kan een heleboel lollige weetjes en beweringen uit de linguïstiek verzamelen. Hè? Ik lees in jouw boek ook dat er ooit iemand heeft beweerd dat in het gematigde klimaat de mooiste talen ontstaan.
Ja, het is ook wel weer iemand van een paar eeuwen geleden, maar inderdaad, dat een Duitse schrijver, als ik me goed herinner, die zijn inderdaad dat. En ook in de wat koudere klimaten, zoals bij ons, dat zijn toch wat lelijkere, hardere talen. En jullie gaan nu zeggen, en hoe noordelijker, hoe lelijker. Maar dat vind ik als Limburger niet erg.
Maar het is toch waar, hè? Linguisten, daar wordt onzin verteld.
Absoluut waar.
Nee,
ik durf het zeggen, omdat er veel voorbeelden van
het
boek.
Het is helemaal waar. Ik heb niet zo lang geleden, het staat niet in het boek, maar ik heb een artikel geschreven over de onzin die in de loop van de eeuwen door taalkundigen beweerd is.
Ja, of vakgenoten.
Maar ik kan het ook net zo goed zeggen, de onzin die er in de geneeskunde beweerd is.
Ja, dat is waar.
En het ging dan ook vooral over taalkundigen van voor 1800. En sindsdien nog een aantal amateurs die dan vaak bosbouwer waren en na hun pensioen zich in de taalkunde verdiepten. Inderdaad, zoals bijvoorbeeld die Nederlandse Canadees, dat was inderdaad een bosbouwer die na zijn pensioen zich verdiept heeft in de taalkunde. En die heeft ontzettend vreemde dingen beweert. Maar natuurlijk is sinds eind 18e eeuw de taalkunde een zeer gerespecteerd en bekwaam vakgebied waar fantastische ontdekkingen zijn gedaan. En dat soort ontdekkingen heb ik eigenlijk in dit boek proberen te verzamelen.
Ja. Jouw boek, wat daar merkwaardig aan is, is dat het een beetje ook een boek is over het ontstaan van dat boek zelf. Want eigenlijk zit er een tweede versie van een ouder boek.
Ja, dat klopt. Ik heb in 2012 het boek Taaltoerisme uitgebracht. Dat is toen goed ontvangen. Maar zoals dat gaat met boeken over taal, dat heeft niet zo verschrikkelijk hard gelopen. Maar het is me toen wel gelukt om... ik heb op eigen risico een vertaling laten maken. En die is in Londen, in het Verenigd Koninkrijk, uitgekomen. En daar is het toen wel een groot succes geworden. En vervolgens is het nog in allerlei andere talen ook verschenen. Maar er zijn telkens nieuwe hoofdstukken bijgekomen en ook een paar oude afgevoerd.
Omwille van die vertalingen?
Voor een deel omwille van de vertalingen en voor een deel omdat die Britse uitgever toch hier en daar net wat scherper zag dan de Nederlandse uitgever. Ja. En zei, nou, dit hoofdstuk, het is misschien beter om dat te vervangen. Dat heeft er trouwens ook mee te maken dat als een boek in het Engels verschijnt, dan leest eigenlijk de hele wereld mee. Dus als ik iets onaardigs zeg over de Polen in zo'n hoofdstuk, ja, zo'n Nederlands boek, Nederlandstalig boek, dat lezen vrijwel geen Polen. Maar zo'n Engelstalig boek, daar krijg je...
Moet je toch een beetje opletten.
Ja, zoals wij zeggen, stennis over, daar krijg je problemen mee. Dus dat is hier en daar wat diplomatieker verwoord, of nee. Ik heb een ander onderwerp gekozen hier en daar. Toen zijn die andere talen erbij gekomen, die vertalingen. En toen dacht ik, ja, maar het boek is nu zo veranderd. Het is zoveel dikker geworden. Het is ook, eerlijk gezegd, beter geworden. Toen heb ik een Nederlandse uitgever weten te interesseren inderdaad om deze versie uit te brengen die dubbel zo dik is en behoorlijk anders.
Ja, maar de vertalers hebben wezenlijke bijdrage geleverd aan het boek en zelfs heel de hoofdstukken geschreven, heb ik begrepen. Of was die mevrouw Gim over het Fries schrijft? Is dat niet een van de vertalers?
Nee, het is wel zo dat...
Of die Schotse vertaler die Engelse vertaler het bezwaar maakte tegen wat hij beweerde over het Schots.
Omdat ik zelf... opgegroeid ben met Limburgs dialect, heb ik dat hoofdstuk aanvankelijk laten vertalen door een Nederlands-Engelse vertaalster die uit Schotland kwam, die opgegroeid was met Schots dialect of Schotse streektaal, of hoe je het wil noemen. Maar de Engelse eindredacteur die heeft die vertikte het om dat op te nemen, want zei hij, mijn eigen dialect, hij kwam uit de Midlands, dat wijkt eigenlijk nog veel meer af van het Engels, dus die Schotten die moeten niet doen alsof ze een eigen taal hebben.
En dat was een stelling die jij ondersteunde, van het Schots, dat is eigenlijk een andere taal dan het Engels.
Ja, ik vind daar is heel veel voor te zeggen, op historische gronden, op taalkundige gronden, en de eindredacteur, wat verder een uitstekende eindredacteur is, had ik gewoon ongelijk, een Schots.
Wat is dat ook voor een rare toestand, als al die vertalers beginnen mee te schrijven in het boek.
Het was wel zijn rol, omdat hij eindredacteur was.
Oké, in dat geval
en hij
wel.
Had ook echt wel de functie gekregen om kritisch mee te kijken of het allemaal wel ook voor een deel commercieel slim was. Hè?
Ja.
Zo werkt een Britse uitgever. Daar heb ik de vruchten van geplukt, dus ik wil niet in de hand bijten in mijn voet, of weet dat.
Ja.
Vervolgens is dus die... daardoor is het verhaal over mijn eigen... jeugdtaal, zeg maar, zelfs in vertaling er nooit meer ingekomen. Want ja, dat Schotse hoofdstuk is gewoon afgeschoten. Dus ik denk dat je op die anekdote...
Ja. En het verhaal over jouw eigen jeugdtaal, dat is het verhaal over het Limburgs.
Ja, dat staat hier wel weer in de nieuwe versie.
Dat volgens jou, net zoals het Schots, een eigen statuut verdient als volwaardige taal, anders dan het Nederlands.
Ja, waarbij ik moet zeggen dat... er nooit een strenge grens tussen taal en dialect te trekken is. Elke taalkundige zal dat beamen. Alleen sommige dialecten... het dialect van Hoboken, als dat een dialect heeft, is natuurlijk hetzelfde ongeveer als dat van Antwerpen. Dat, ja. Je kunt moeilijk zeggen dat het twee verschillende talen zijn.
Ja, pas
of het Antwerpse dialect een eigen taal is.
Op 10 kilometer kan je het ook al verschillen, hoor.
Ja, daar kun je café-risico's over krijgen, dat begrijp ik.
Ja.
Maar goed, wanneer begin je iets een taal te noemen? Dat is discutabel. Maar er zijn vrij goede redenen om het Schots zo te beschouwen. En er zijn vrij goede redenen om het Limburgs zo te beschouwen.
Ja.
Van de andere kant, het Deens, het Noors en het Zweeds zijn eigenlijk dialecten van elkaar.
Oei.
Maar ja, die hebben wel allemaal een eigen staat, een eigen leger.
Ja. En dan zijn
ze vrij pacifistisch, maar toch, dan noem je ze.
Over die Scandinavische talen moeten we het zeker nog hebben straks, want er zijn veel interessante dingen over te vertellen. Het boek staat vol interessante dingen. Ik moet hier echt aan cherrypicking gaan doen. Maar ik zou willen beginnen met zo verschillen tussen Nederlands-Nederlands en Vlaams-Nederlands, omdat we hier nu toch zitten met Vlamingen en Nederlander om elkaar. Wil je, Gaston, de eerste zin uit jouw boek eens voorlezen? En Sven, gebeurt daar iets in waar jij je aan ergert? Dat is goed opletten.
Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er was eens een taal, ver weg, niemand weet waar. En lang geleden, toen de dieren net niet meer spreken konden en de mensen nog niet zo lang. Een taal die nu niemand meer kent en waarvan de naam vergeten is, als hij er al een had.
Ik ben aan het nadenken over toen de dieren net niet meer spreken konden...
Ik ga de zin inkorten. Er was eens een taal, ver weg hier, ver weg en lang geleden, waarvan de naam vergeten is, als hij er al een had.
Hij zei,
taal, Gaston Borre, Neerlandicus, is vrouwelijk.
ben ik helemaal
het
met je eens.
Het is de taal als zij er alleen.
Voor mij is de taal ook vrouwelijk.
Ah ja, ja. Waarom schrijf je dan hij?
Omdat ik in de... ik worstel ermee. Er zijn ook plaatsen in dit boek waar je de taal als zij zal tegenkomen.
Is het waar?
Ik ben daar heel inconsequent in. Van huis uit zeg ik zij.
Ja.
Maar je wil Noord- en Zuid-Nederland?
Nederlands, voor Hollands. Ja, 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 ja. En is het dus meer vaker hij geworden. Ik ben er volstrekt inconsequent in. In Nederland heeft het hij volledig de toekomst. Hoe dat in Vlaanderen is, durf ik niet te voorspellen.
Ja, dat is vreemd. Hè, want
de koe is al hij in Noord-Nederland.
De koe, hij geeft melk.
Ja, dus.
Maar je kan je dat als Vlaming bijna niet voorstellen, dat een Nederlandstalige dat niet meer voelt, dat de taal vrouwelijk is. En dat de roos, hij is mooi, dat krijgen wij niet over onze lippen.
Er is een hele begrijpelijke reden voor. De meeste Vlamingen gebruiken verschillende lidwoorden bij vrouwelijke en mannelijke woorden. Zeggen, ik weet niet precies hoe het zit in Vlaams, maar je zegt dan iets van unne of un of unnen of zoiets.
Uit un en ne. Ja, kan je het geslacht bepalen?
Ja, precies. Een roos, een boom.
Dat bedoel ik. Ja. En in het Noord-Nederlands, het Nederlands-Nederlands, wordt daar geen enkel verschil gemaakt. Nee. In mijn Limburgs dan weer wel. Er is inderdaad een vrouw en een man. Dus dan weet je het.
Ik denk toch, als het omgekeerd zou zijn en de Vlamingen zouden van de taal een mannelijk woord maken in weerwil van de geschiedenis, dat dat dan als een taalfout zou gelabeld worden.
Worden we niet langs...
Dat is Calimero-gedrag. Ja.
Zullen we naar Scandinavië gaan? Want daar staan werkelijk zeer interessante... Enfin, er staan zeer interessante hoofdstukken over de Scandinavische talen. Bijvoorbeeld de Noren. Wat een raar taalsituatietje daar.
Vreemd,
de Noren hebben geen standaardtaal.
Ja, of ze hebben heel veel standaardtalen. Het is, in het Noord zit het zo, de spreektaal, in de spreektaal heersen er eigenlijk alleen maar dialecten. Dus iedereen, elke Noor, spreekt eigenlijk op elk moment, ook in een radioprogramma zoals wij hier zitten, gewoon zijn of haar plaatselijke dialect. En al die andere Noren verstaan dat ook. De verschillen zijn niet zo groot als tussen West-Vlaanderen en Groningen.
Ah, nee.
Maar toch, de verschillen zijn wel aanzienlijk. En in de schrijftaal hebben ze 2 officiële standaards en 2 dissidente standaards.
Oh.
Ik vind het begrip 2 standaards ook al heel gek.
Zeker. Dus 4.
4 in totaal, maar 2 die er het meest toe doen. Het ene heet boekmål, dat is vrij vertaald boekentaal. En dat lijkt vrij sterk op het Deens. En dat wordt het meest gebruikt. En het andere heet nunorsk, dat betekent nieuw-Noors. En dat wordt door ongeveer 15% van de Noorden gebruikt. En die zijn daar heel militant over. Die vinden dat heel belangrijk. En dan heb je dus nog die 2 extremistische groepen of nog iets Deenser willen schrijven. En dat heet Riksmål, dus Rijkstaal. En je hebt een andere, dat heet, ik weet niet zeker hoe het uitspreekt, Heuknorsk, Hoognoors. En dat is dan nog puristischer, nog meer gebaseerd op de dialecten van de kleinste boerendorpen.
Dus 4 talen. En dan heb jij, lees ik in je boek, ooit in de Noorse pers een opiniestuk geschreven waarin je pleitte voor een eenheidsnoors.
Ja, eigenlijk niet zozeer voor... Min of meer. Er is jarenlang in Noorwegen, ze zijn ook niet gek, er is jarenlang een beleid geweest om naar een eenheidsnoors toe te groeien. En dat heette Samnorsk, gezamenlijk Noors. En dat is niet gelukt. En dat is nu echt een besmette term geworden. Waar ik inderdaad afgelopen zomer in de Noorse krant voor gepleit heb, was voor een Frinorsk. Dus een vrij Noors. Laat die regels los. Schaf die, het heet dan natuurlijk niet het Noorse Taalunie, maar in ieder geval, je hebt daar ook zoiets. Schaf die instelling even af. Die bemoeit zich al 100 jaar ermee.
Ja.
Dat heeft niks opgeleverd. Laat de mensen vrij. En over 2 generaties heb je gewoon 1 Noorse taal.
En dat vonden ze een schitterend idee, de Noor?
Nee, al die mensen van het Nunorsk, dus die minderheid, die zeiden dan... Maar dan zijn we nergens meer. Dan is het nu nog binnen 2 generaties uitgestorven. Dan denk ik, ja, probleem opgelost. Maar zo zien ze dat niet.
En zit daar een ideologische component achter? Anders dan liefde voor een bepaald soort Noors?
In het
Noors,
begin zeer zeker. Want het is begonnen toen Noorwegen onafhankelijk werd van Denemarken, 2 eeuwen geleden. Het Noors was heel erg beïnvloed door het Deens. En daar wilden ze van af. Nou ja, goed, het is nationalisme, daar kun je iets bij voorstellen.
Ja, ja, ja.
Ze hadden geen Franstalige minderheid om zich tegen af te zetten. Dus ze dachten, kom, we kunnen gewoon helemaal onze eigen gang gaan. We hoeven niet te kijken naar een ander land. Waarom ze dat 2 eeuwen later nog steeds zo stram daarin vasthouden. Ja, ik heb gesproken met aanhangers van dat Nunorsk, want ik heb daar een lezing gegeven afgelopen zomer, en een beetje een dissidente lezing. Nou, ik voelde wel de kilte over de zaal vallen toen ik vertelde dat dat toch misschien is, dat ze wel eens naar elkaar toe zouden kunnen groeien. Dat werd niet gewaardeerd.
Zeg maar, hoe groot zijn de verschillen eigenlijk tussen die vier varianten? Kan iedereen ze allemaal lezen?
Van die twee dissidente varianten zou ik niet durven zeggen. Die heb ik te zelden gezien. Ik heb thuis een boek liggen in het nu nog. Dat heb ik toen cadeau gekregen daar. Ik kan het boek maar redelijk lezen en het nu nog wat moeilijker. Ik moet af en toe een letter wegdenken of een letter erbij denken of... Af en toe hebben ze ook echt een ander woord.
Maar heeft iemand van het Nynorsk een Noors woordenboek nodig om Bokmål te kunnen verstaan?
Nee, die woordenboeken bestaan wel, inderdaad. Die Noorse woordenboeken. maar ja, de kinderen, dat heb ik nog niet verteld. Kinderen op school leren dus beide Noorse talen schrijven. En in het grootste deel van het land leren ze eerst Bokmål en later Nynorsk. En in een kleiner deel van het land leren ze eerst Nynorsk en later Bokmål.
Dat lijkt mij een vreselijk ingewikkeld.
Arme kinderen.
Arme kinderen, inderdaad.
Dat sla je dan door elkaar, toch, nee?
Ja, en dan verandert de spelling ook nog geregeld.
Ah ja, ja, oké. Goed, Noorwegen, nu Zweden. Daar kan je iemand beledigen als je hem aanspreekt met je. Maar je kan ook iemand beledigen als je hem aanspreekt met u.
Ja, dat weet ik wel.
Uw boek of jouw boek.
Ja, goed, dat is tussen Noord en Zuid natuurlijk ook zo'n kwestie, hè? U en jij.
Ja, bij ons tussen. Dat is anders.
Nederlandse gasten vragen dat altijd op voorhand. Gaan we u of je zeggen?
Ja, waarom? Wij Vlamingen dan zeggen. Ja, dus, doet er niet toe, we zien
maar
wel.
Iets, maar, maakt niet uit.
Maar voor jullie Noorderlingen ligt dat gevoeliger. Maar in Zweden is het bijna politiek.
Is het zo dat tot in de jaren 60 eigenlijk iedereen met een titel werd aangesproken. Dus ik zou dan tegen jou, tegen u, meneer de presentator hebben gezegd. Dus wil meneer de presentator nog een bordje pennen? Of wil meneer de presentator die vraag nog eens herhalen?
Geen persoonlijk voornaamwoord.
Inderdaad, want je kon het toch nooit goed doen. Je moest altijd gewoon het voluit zeggen. Dus meneer, de graaf, mevrouw, de gravin.
Zoals alleen nog heel erg formeel soms in het parlement gebruikt wordt. Van meneer de voorzitter,
meneer de minister van dat. Ja. Maar dan wordt toch vervolgens wel u gebruikt, geloof ik.
Ja, toch
en wel. Dat werd in het Zweeds echt heel erg vermeden. Maar eind jaren 60 zijn ze daarmee gestopt. Dat was niet meer houdbaar. Ik bedoel, ook daar sloeg de informalisering toe. En toen zijn ze het ook meteen helemaal de andere kant opgeslagen. Toen werd behalve het Koningshuis iedereen met jij aangesproken. En wij kunnen dat zien aan die IKEA's. De IKEA's in Nederland, ik neem aan ook in Vlaanderen in ieder geval. In Wallonië waarschijnlijk niet. Maar in Vlaanderen, daar worden de bezoekers ook met jij aangesproken in op de opschriften.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat is die informele Zweedse manier die ze echt geëxporteerd hebben naar heel veel landen. Maar niet naar het Franse taalgebied. Dat hebben ze niet gedurfd.
Maar in Frans is er altijd voe.
Ja.
Ja.
Maar ondertussen kan je opnieuw mensen beledigen door je te zeggen.
Er zijn nu er zijn Zweden die vinden dat het doorgeschoten is. Ik las zelfs iemand die zei van in elke taal van een zich beschaafd noemende land is er wel een manier om dat onderscheid te maken. Wat natuurlijk helemaal niet waar is in het Engels. Dus het was een beetje een slecht geïnformeerde opmerking. En ook in het Zweeds kun je nog steeds iemand met zijn voornaam of met zijn achternaam aanspreken. Dat is ook een manier van beleefdheid. En het is ook beleefd om te zeggen, wil je me even iets aangeven? Dat is nog veel beleefder dan, kom eens hier met dat ding. Dat soort verschillen kun je nog altijd maken. Maar inderdaad, er zijn een beetje conservatievere Zweden die er nu waarde aan hechten. Die op prijs stellen om met u aangesproken te worden.
IJsland, zeer oude taal, misschien wel. Is het de oudste taal van Europa?
De oudste taal is, als ik eerlijk moet zijn, een beetje een niet te definiëren begrip.
Okay.
Het wordt wel vaak gebruikt. Maar het is zeker een zeer conservatieve taal. Door allerlei redenen. Het eerste wat je denkt is, het is daar op dat afgelegen eiland. Mm-hmm. Dus daar verandert nooit wat. Maar dat zegt niet alles. Er zijn ook eilanden elders in de wereld waar de taal juist heel sterk veranderd is. De redenen zijn ingewikkeld, dat is een gevaarlijk radiowoord, hè. Dus ingewikkeld.
Dat is bijna zo erg als genuanceerd.
Dat ga ik niet zeggen hoor, maak je geen zorgen. Eén leuk detail wat genoemd werd door een taalkundige was, er was op IJsland vroeger, laten we zeggen tot 1900, geen jeugdcultuur, want mensen woonden verspreid, dus jongeren kwamen elkaar bijna niet tegen en dus konden ook geen onderlinge jeugdcultuur ontwikkelen met eigen woorden. Geen straattaal, want er waren nog geen straten.
Je kon niet hangen.
Je kon niet hangen, precies. Je kon niet, je had alleen maar je broertjes en zusjes. Nou ja, en als je dan niet verkeerd zijn, kreeg je een draai om je oren van je ouders. Dus en jeugd is bij uitstek de groep die de taal verandert.
En vernieuwt.
Ja. En vernieuwd, ja. Daarnaast is in de 19e eeuw, heeft ook in IJsland het nationalisme zich breed gemaakt. En toen dachten ze, wat onderscheidt ons? Dat is de taal. Dus toen zijn ze heel erg gaan zorgen dat die taal behouden bleef. En zodat ze ook de literatuur van de eeuwen eerder, de saga's van de, wat ik meen, de 12e of 14e eeuw, dat ze die nog zouden kunnen blijven lezen, want dat is hun voornaamste culturele erfgoed. Het is altijd een straatarm eiland geweest, dus veel beeldende kunst hebben ze niet. Verhalen, ja, dat dan wel.
Ja. Hebben we alle Scandinavische talen nu gehad? Nee, het Fins hebben we niet gehad. Dat is een beetje een raar buitenbeentje.
Ja, het is heel erg een buitenbeentje. Ja. Dat is een van de weinige talen van Europa die niet tot de grote Indo-Europese familie behoort. Er zijn er nog een paar, maar Fins is een van de bekendste.
Ja. En de vraag van de noordelijke streken. Ik dacht, dat gaat er nu toch niet in staan in dat boek. Zo'n cliché onderwerp, maar het staat er wel in. Ah. Hoeveel woorden hebben de Eskimo's voor sneeuw, Sven?
Ja, dat is een beruchte.
Ik heb het ooit geleerd. En ik was het een tijd vergeten. En ik heb ooit eens gelezen dat het ook niet waar is. Dat je het dus mag vergeten.
Dat klopt ook.
Is het wel zo
dat het niet waar is?
Wat is niet waar?
Anders gezegd, laat ik het even in normale mensen taal zeggen.
Ik zal zeggen wat het is en dan zegt u dat niet waar is. Hè? Ze hebben heel veel verschillende woorden voor sneeuw.
Ze is dan?
De Eskimo's.
Die wonen niet in Europa, hè? Dat zijn we eens.
Wacht, wat is dat daarboven? De lappen,
samen moet je zeggen. Maar dat beroemde verhaal over al die woorden voor sneeuw gaat altijd over de Eskimo's in Canada en op Groenland.
Ja.
Ik ken het verhaal ook, dus ik dacht, nee, dat is niet waar. En toen kwam ik in een boek over het Samisch een lijst van 20 woorden voor sneeuw. Sneeuwdingen.
En het Samisch, dat is de taal van de
Dus in Noord-Finland, Noord-Noorwegen enzovoort. Ja. Daar stonden gewoon 20 woorden voor sneeuw die echt niks met elkaar te maken hadden.
Dus dat ding dat waar is en dat niet waar was, werd tot nu opnieuw waar.
Het is waar, maar voor
iemand anders. Maar dan ergens anders. Hè? Ja. Maar ik dacht, dit durf ik niet op te schrijven, want dan ga ik ontzettend nat, ga ik ontzettend het schip in. Dus ik heb toen in Groningen een deskundige gezocht. En die wist het ook niet precies. En die heeft me doorverwezen naar Finland. En daar wisten ze het wel. Ja, het klopte. Maar toen begonnen ze te nuanceren. Sorry Sven, die wetenschappen begonnen te nuanceren.
Heb
je dan. En zeiden, wat is een woord voor sneeuw? En toen kwam het verhaal over, je hebt sneeuwval en je hebt sneeuw die op de grond ligt en je hebt hoeveelheden sneeuw die ergens liggen. En toen dacht ik, ja, maar dat is dan een beetje zoals wij regen hebben natuurlijk, en motregen en plensregen en dat soort dingen. Maar je hebt ook regen die op de grond ligt. Ja, dat is een plas of een...
Is dat nog een woord voor regen?
Ja, daar kun je over twisten. Maar misschien dat die sneeuwwoorden ook wel een beetje zo in die hoek zitten. Is dat nog een woord voor sneeuw? Zeker op plaatsen waar het hele jaar door sneeuw ligt. Ja, dan krijg je dat soort nuanceringen.
Als wetenschapper moet je dan naar Finland trekken, naar het noorden, met je woordenboek en dingen beginnen aanwijzen en vragen aan mensen.
Dat heeft dus die wetenschap die dat woordenboek schreef wel gedaan, inderdaad. Ja, dat was een Fin, en die had een moeilijke naam die ik nu niet paraat heb. Maar die is ongetwijfeld zo te werk gegaan. Ja. En trouwens, die deskundige die ik mailde, die werkt ook echt aan een universiteit in Noord-Finland, boven de Poolcirkel. Dus
Een fenomeen dat doorheen het boek geregeld terugkomt, is dat talen waarvan wij denken dat ze zo min of meer organisch groeien en veranderen en evolueren, dat daar soms heel bewust wordt aangesleuteld. Soms om politieke redenen, daar staan een aantal voorbeelden van in het boek, maar bijvoorbeeld over het Frans vertel je, en dat wist ik echt niet, dat de Fransen op een bepaald moment in hun geschiedenis het Frans heel bewust Latijnser hebben gemaakt dan het in wezen was.
Klopt. Voor een groot deel door heel bewust voor nieuwe woordenschat te putten uit het Latijn. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk, want het Latijn is een volop geschreven taal. Dus als je een woord nodig hebt, dan kun je gaan kijken hoe zeiden de Romeinen dat en dan verfransen we dat een beetje. Maar ze hebben zelfs ook woorden die niet uit het Latijn kwamen, zoals zuur met een accent circumflex, dus de betekenis van zuur. Ja. Maar ook het woord ma, M-A-I-N-T, voor veel. Ja, dus ze zijn allebei nu verouderd.
Ja.
Die hebben ze eruit gegooid, want die waren te Germaans. En dat hebben ze vervangen door acide, wat rechtstreeks uit het Latijn komt. En beaucoup, nou beaucoup komt niet uit het Latijn, maar is wel samengesteld uit Romaanse elementen.
En wat was de motivatie daarvan? Waarom? De
motivatie was dat ze graag zo Latijns mogelijk. De Franse taalcultuur draagt in zich dat het Frans vooral een zo Romaans en zo Latijns mogelijke taal moet zijn. Terwijl het natuurlijk de minst Romaanse taal van alle Romaanse talen is. Oh. Het Italiaans, het Spaans en het Portugees lijken veel meer op Latijn. Het Frans is eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje, het zusje dat waar het niet zo... Dat behoorlijk toegetakeld is door de Germanen, door de Franken.
Een bastaardtaal.
Een bastaardtaal. En dat in die tijd, ik heb het nu over de 16e eeuw, 17e eeuw, werden bastaardtalen niet hoog gewaardeerd. Dus ze wilden zo Latijns mogelijk zijn.
Dat is verlichting en renaissance en iedereen wil zo de klassieke oudheid erboven halen. Ja. Zeg maar, als zo'n slimmerik dat in Parijs beslist, we gaan dat vervangen. Hoe werkt dat dan? De rest van het land denkt toch, ja, nee?
Ja, maar Frankrijk of de Franse taalgebied heeft heel, heel sterk hiërarchische taalcultuur, waarin de literaire en de academische bovenlaag in ieder geval op schrijftaalgebied nog steeds de wetten voorschrijft. Kijk, dus in de spreektaal trekken Franstaligen zich daar vermoedelijk weinig van aan. Ik moet bekennen, mijn gesproken Frans is zwak, dus dat kan ik niet zo goed beoordelen.
Ja. Maar geschreven wel.
Geschreven, ja, in het geschreven heb je nog steeds van die dubbele ontkenningen die volgens mij dat ne pas bedoel ik, wat in de praktijk niemand meer zegt. Dat soort schrijftaaldingen zijn nog heel, heel krachtig.
En je kan dat wel opleggen, dat is in het Nederlands ook gebeurd. Het staat niet in het boek, denk ik, maar het onderscheid tussen hen en hun, dat is niet gegroeid. Dat is een of andere taalkundige die lang geleden heeft gezegd, we gaan dat
hen en hun is nooit echt lekkere spreektaal geworden, maar bijvoorbeeld het verschil tussen na en naar, dat is ook kunstmatig opgelegd. En dat, denk ik, dat we dat allemaal zoals we hier zitten wel hanteren. Volgens mij zeggen heel weinig mensen, ik ga na de markt of nadat ik dat gedaan heb.
Nee, dat zeg je niet. Maar vroeger was dat...
In heel veel dialecten is dat nog steeds.
Okay.
Ik ga naar de markt. Jawel, dat zeg je wel.
Na, die, zeg je dan?
Die er valt weg, ja, als je dat heel snel zegt.
Ik ga naar de markt. Ja.
Markt.
Maar is dat slordig? Is dat een slordig uitgesproken naar? Ja, of is dat...
Wel, blijkbaar hoor ik dat hier een of andere taalkundige dan beslist heeft. We moeten dat toch netjes en proper en uit elkaar.
Ja. Er was in die tijd, je had het zeggen voor Renaissance en de tijd daarna, er was heel sterk de neiging om zoveel mogelijk vormen te creëren, om zoveel mogelijk op het Latijn te lijken. En daar komt dat hen en hun inderdaad ook vandaan.
Ja. Het boek staat vol met heerlijke weetjes. Mag ik er nog eentje doen, Sven? Of
op vijf of tien of zo.
Ja. Er staan ook voorbeelden in van talen die bijna uitgestorven waren. Bijvoorbeeld het Iers, maar ik wil het niet over het Iers hebben, maar over de taal van Cornwall. Ja. Het Cones, dat is veel minder bekend dan het Iers, was bijna dood en is ondertussen...
Nou, eigenlijk was het morsdood.
Het was morsdood. Ja, oké. Okay.
De laatste spreker was overleden? Ja,
de laatste spreekster was het. Een visverkoopster uit het plaatsje Mouse Hole. Dat is echt heel bekend. Er staat ook een groot standbeeld van haar daar in dat dorpje. Dat was eind 18e eeuw. Maar rond 1900 was er een soort revival van het Keltische cultureel bewustzijn.
Wat is dat als romantiek dan?
Zo? Ja, hij is heel sterk romantiek, zeer zeker. Ik bedoel, daarom hoef je het niet af te keuren. Maar een beetje amusant is het eerlijk gezegd ook wel. Vooral ook omdat die Cornish sprekenden in de loop van de 20e eeuw erin geslaagd zijn om... heel veel, ik zou bijna zeggen, kerkscheuringen te ondergaan. Dus er zijn vier verschillende dialecten ontstaan die elkaar te vuur en te zwaard bestreden hebben in de loop van de 20e eeuw.
Dat is wel grappig. Dus we gaan het Konisch opnieuw uitvinden en dan vinden ze het vier keer opnieuw uit. En...
Precies, omdat ze zich baseren op verschillende periodes bijvoorbeeld. Of omdat ze een verschillende spelling voorstaan.
En ze noemen zich alle vier het enige echte Cornish.
Waarschijnlijk. In ieder geval het beste. Ja. Maar op een zeker moment heeft de Britse overheid, een jaar of vijf of tien geleden, subsidie toegekend. Omdat ze het Cornish hadden erkend als regionale taal. Wat op zich een beetje merkwaardig is voor een taal die dood is geweest. Hè. En door die een voorwaarde bij die subsidie was wel dat ze zich zouden enigen, dat ze het eens zouden worden over één variant. Ja. En toen hebben ze inderdaad in Nederland heb je allemaal die protestantse kerken die in de samen op wegproces uit zijn gekomen bij de protestantse kerk van Nederland. Dat zal hier niet zo'n begrip zijn, denk ik. Nou ja, zo is het met de Cornish ook
menisch gegaan.
Zeg maar, zijn er kinderen die worden opgevoed in het Cornish?
Bij mijn weten niet. Wel in het Manx, en dat is de taal van het eiland Man, en dat is ook een Keltische taal, en dat is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. En daar is inderdaad een schooltje met iets van 60 leerlingen of zo. En die kinderen die groeien dus inderdaad op in het Manx.
Ja.
Zeker op school.
En zo rol je van het ene verhaal in het andere. Want nu heb ik weer de neiging om over Monaco te beginnen. Waar niemand Monegaskisch spreekt. Werkelijk niemand. Frans is ook de officiële taal. Maar op de school wordt wel lesgegeven in het Monegaskisch.
Ja, dat klopt. En dus ook al die kinderen van rijke buitenlanders.
Die moeten
in het belastingparadijs neer strijken.
Die moeten het Monegaskisch leren.
Een taal die... Maar ja, goed. Het staat allemaal in Lingua, dat boek van Gaston Dore, dwars door Europa in 69 talen. Gaston Dore, dankjewel.
Dankjewel.
Interne Keuken. Radio 1.